En krijg ik de ene naar de andere uitnodiging. Maar ik ben blij om in uw midden te zijn. Om samen het woord van God te openen. En daaruit lering te trekken wat de Heer aan ons wil meegeven deze ochtend. Wat fijn is aan de gemeente Breda, is dat men tijd neemt om naast de Sabbat bij elkaar te komen voor Bijbelstudie en voor gebed. Daardoor wordt de gemeente op een bijzondere manier versterkt en verrijkt. Een van deze bijeenkomsten die is bij Elma en bij mij thuis. Zo om de week, op het dinsdagavond. En tijdens een van deze gesprekken die we vaak doen voorafgaand aan het gebed, werd er gesproken over allerlei winden van leer die schijnbaar de geloofsgemeenschap dreigen te bedreigen. En als je kijkt naar de wereld op dit moment, en Leo refereerde er kort daarna over datgene wat er is gebeurd in Tunesië, en dat zelfs gelovigen worden geraakt door de interpretatie van sommige mensen over hun heilig boek. Wat is dan niet te zeggen over allerlei winden van leer wat speelt binnen onze eigen geloofsgemeenschappen? Weet u, wind is iets verraderlijks. Je ziet het niet, maar je voelt en ervaart de kracht ervan. We zijn allemaal opgeschrikt door de gebeurtenissen afgelopen week. In het kleine eilandengroep, de Vanuatu-eilanden, waar meer dan 100.000 mensen dakloos zijn geraakt door de orkaan Pam. Simpele huisjes die niet konden staan blijven tegenover het brute, verraderlijke geweld van wind. En ja, ook in het geloof kun je te maken hebben met vernietigende winden. En die vernietigende winden doen meer dan het kwijtraken van huis en haard. Deze winden kunnen het invloed hebben dat ze je geloofsleven doen laten wankelen. En in het ergste geval zelfs van je geloof kunnen doen afstoten. En Paulus? Paulus herinnert ons eraan op te passen tegenover die valse winden van leer. Dat je er niet door wordt meegevoerd, als het ware. Heen en weer geslingerd. Zo zegt hij in Efeze 4, vers 14. Door het bedrog van mensen. De voorzitter van de wereldwijde Adventkerk, Ted Wilson, sinds dat hij werd aangesteld als voorzitter van kerk ongeveer 5 jaar geleden, hamert bijna in iedere overdenking die hij kan houden op het wereldwijde toneel, hamert erop op allerlei winden van leer die schijnbaar de geloofsgemeenschap dreigen te bedreigen. Allerlei Oosterse meditatietechnieken, op yoga gebaseerde gebedsrituelen. Misschien heeft u wel eens gehoord van gebedslabyrinthen. De Emerging Church. Mensen die ontkennen dat Jezus is gekomen in het vlees. Anderen die twijfelen of Jezus wel überhaupt zal terugkeren. En die diverse ontwikkelingen zie je steeds meer en meer toekomen in diverse christelijke denominaties. Mensen raken aan het twijfel. Mensen raken opgeschrikt door winden van leer. Zelfs in de dagen van Jezus. Toen Jezus sprak met de fariseeën, de theologen van die tijd, de mensen die het woord konden uitleggen, jota en titel. En toch had Jezus een raak woord voor deze theologen en leiders. Hij zei in Matteüs 23, vanaf vers 13, het volgende. Zodra Jezus zegt wee, dan is het serieus. Maar wee u, schriftgeleerden en fariseeërs, huichelaars, want je sluit het koninkrijk voor de hemelen voor de mensen. Jullie gaan er niet naar binnen. En degene die trachten naar binnen te gaan, laat je er niet binnen gaan. Schijnbare verwarring rondom het woord van God doet ertoe dat mensen niet meer het koninkrijk van God zien zoals het woord van God dat ons in 66 boeken aan ons voorhoudt. In Openbaring, aan de gemeente aan Laodicea, wordt ons op geattendeerd en op aangespoord dat we onderscheidvermogen krijgen. We worden aangeraden om ogenzalf te komen kopen, zodat we kunnen zien naar onze eigen situatie, waar we staan, en dat we moeten terugkeren naar wat? Naar het woord van God, geleid en geïnspireerd door Gods geest. Winden van leer. Voordat de oorlog uitbrak in de hemel. We kunnen lezen in Openbaring 12. Was er iemand die zelf twijfels had over wat het woord zegt. En die twijfel droeg hij over aan de engelen. Ach, dat woord moet je niet serieus nemen. Dan weer God kan net niet helemaal bij het juiste eind hebben. Luister naar wat ik te zeggen heb. Ik heb een nieuwe visie. Ik heb een nieuwe werkelijkheid. Luister naar mij. Ze hoorden andere geluiden, die engelen. En sommigen dachten van, hey, dat is een nieuwe interessante theologie. Dat is een nieuwe wijze waarop we kijken naar het woord. Weet je, misschien heeft God het niet bij het juiste eind. En er begon twijfel en ruim een derde van de engelen zeiden van, en nu pikken we het niet meer met het woord van God en we komen in opstand. Wij willen gelijke rechten. En we weten de situatie vandaag de dag. Jezus moest komen naar deze wereld. Eén, om ons te bevrijden van de ellende van de zonde. En dat we weer een blik en weer onze ogen richten naar onze hemelse herder. Onze hemelse hoge priester. Dat we weer mogen zien datgene wat de Heer aan ons wil meegeven in deze tijd. Want we leven in een tijd van groot licht. Kennis zou immers verminderen. Vermeerderen, zo lezen we in de Bijbel. Maar het licht wat wordt vermeerderd is meer licht op de wijsheid en op de kunst van deze aardse wijsheden. Veel dingen die worden gepresenteerd, die lijken schijnbaar waar. De waarheid wordt op zo'n mooie manier gepresenteerd dat je zegt, daar kan niks tussen, daar kan je geen spel tussen krijgen. Maar de boodschap die wordt gepredikt leidt eerder je af van de weg naar Christus en leidt naar een totaal andere plaats. We moeten in deze tijd zorgvuldig overwegen door middel van gebed en van het woord wat de misleidingen zijn in deze tijd, zodat we er niet door mee gesleept. Immers het pad van de leugen lijkt zoveel op het pad van de waarheid. Dat als je niet oplet, als je niet dag in dag uit met het woord bezig bent, als niet je verlangen is om te zijn bij Christus en het woord hij ons heeft vergeven, je, zoals dat staat in Matthäus 24, als het mogelijk zou zijn, zou zelfs de uitverkorenen erdoor worden verleid. We hebben Gods geest nodig. We hebben het woord nodig. Meer dan ooit tevoren. In de eerste brief die we kunnen lezen in Openbaring 2, de brief aan de gemeente Efeze, wordt de gemeente Efeze geprezen om wat? U weet het. Ze hadden liefde voor wie? Wie was hun eerste liefde? Wie is onze eerste liefde? Christus Jezus. Maar hij werd gelijk aan die gemeente in Efeze, Openbaring 2, werd er een waarschuwing gegeven. Pas op voor de leer van de Nicolieten. En een stukje uit Zuster Wijd uit Signs of the Times van 2 januari 1912 staat het volgende. Nu, in deze tijd, wordt overwegend geleerd dat het evangelie van Christus de wet van God teniet heeft gedaan. Je hoort heel veel mensen zeggen van nou we zijn, hè, de wet doet er nu niet meer toe. We hebben nu immers het evangelie van genade. Dat wij door simpelweg te geloven bevrijd zijn van de noodzaak om daders te zijn van het woord. Maar dit, zo schrijft Zuster Wijd, is de leer van de Nicolieten die Christus zo ongenadig veroordeelde. Weer wordt er gewezen op het feit dat we het woord moeten aannemen zoals het woord aan ons door de Geest wordt geopenbaard, zoals het geschreven staat. En steeds meer en meer om ons heen hoor je van verhalen, hoor je van geruchten, hoor je van theorieën die je steeds verder doen afhouden van het woord, zoals Christus Jezus dat vertelt. Onlangs, want ik kom dus, zoals ik in het begin van de overdenking zei, in verschillende gemeenschappen, verschillende kerken. En ik was door één gemeente uitgenodigd om een lezing te houden over Ellen White. Ze wilde weten hoe het zat met de geschiedenis. Wat is de geest der profetie? En ik liet in de presentatie wat PowerPoint presentaties over valse profeten van deze tijd. Zoals een man die claimt dat hij Jezus is en dat hij getrouwd is met Maria. En ik vroeg aan deze jongelui, die niet op mij overkwamen als mensen die niet nadachten, van jongens, hoe herken je simpelweg of een profeet waar is of vals? Nou ja, je weet hoe jongeren zijn. Sommigen krappen zo boven hun oor en anderen zitten te fronsen en te peinzen. En ineens gaat hun vinger de lucht in. Dus ik stel de vraag van, nou oké, hoe doe je dat? Nou, als er iemand is en ik weet het niet zozeer, dan ga ik het eerste wat ik doe, mijn predikant opzoeken en ik ga vragen, wat denk jij ervan? Ik zeg zo van, oké, het is goed dat je naar je predikant gaat, maar heb je wel eens de Bijbel overwogen? En toen heb ik nog nooit in mijn leven twee starende ogen naar me gehad als op dat moment. Gelukkig na de presentatie wilde deze jongelui voortaan ook wat zelfstudie doen. En ik heb begrepen dat we binnenkort gaan beginnen met Bijbelstudie. En om toch te kijken wat de Bijbel zegt over tal van onderwerpen. Dat is een zegen. Wat je ook ziet gebeuren in talloze geloofsgemeenschappen is vermoeidheid rondom het woord. En met vermoeidheid bedoel ik, we hebben het al een keer gehoord. Hoe vaak heb ik in mijn eigen ervaring meegemaakt dat als je zegt van, we hebben volgende week een studie over het boek Openbaring. En dan komt er iemand naar je toe en die zegt, ik kom niet. Ik zeg van, oh, ga je op bezoek bij familie? Nee, ik kom niet. Want ik heb Openbaring al zo vaak gehoord. Vandoor ik er niets van te leren. Waarom zou ik hetzelfde Bijbelboek opnieuw en opnieuw en opnieuw moeten bestuderen? En vandaag de dag zie je dat mensen niet meer komen naar Bijbelstudies. Waarom? Omdat ze het allemaal een keer hebben gehoord. Een keer 30 jaar terug. Een van mijn neven in Amerika. Kom uit een familie van evangelisten en predikanten. En mijn neef was evangelist. Hij leeft jammer genoeg niet meer. Hij was evangelist. En hij werd door zijn kerk benaderd om sommige dingen niet meer te noemen in de preek. Dingen die stonden in zijn Bijbel. Hij was geen adventist. Hij was lid van een kerkgemeenschap in New York, in Brooklyn. En er stonden allemaal predikanten omheen die zeiden van, je moet het stoppen met de waarheid verkondigen. Je moet dingen maar aanpassen. En mijn neef, en dat is een van de dingen die ik tot op de dag van vandaag in mijn geheugen gegrift staat, die pakte zijn Bijbel en legde het op de grond neer en ging erbij staan. En al die evangelisten en predikanten van omheen, en hij zei zo van, ziet u dat wat voor mij staat? En iedereen schudde ja. zegt, dit is het woord waarop ik sta. Dit is mijn rots. Er zal niks zijn wat mij afhoudt van het fundament wat me kan brengen naar de troon van de genade Gods. In hoeverre? Wat doe je als er allerlei winden van leer om je heen suizen? Op wie bouw je? Op wie vertrouw je? En naar wie ga je toe? Dat is de vraag voor deze tijd. Weet u, een populair middel vandaag de dag om aan Bijbelstudie te doen, is YouTube. U weet wel dat elektronische filmpjesdienst, waarbij je duizenden filmpjes ziet van een kat die een andere kat een klap geeft, tot aan complete Bijbelstudies. En er zijn heel veel mensen die dol zijn op YouTube. Ze hebben hun favoriete spreker gevonden en die volgen ze genadeloos. Alles wat hij zegt wordt als zoete koek aangenomen, want ja, het is een goede spreker, hij klinkt fantastisch. Nou, dat is helemaal. Laatst had ik een zuster van de gemeente, was bij Elma en ik thuis. En ze vertelde dol enthousiast dat deze spreker die ze had gehoord op het internet, die was zo fantastisch. Die kan het nooit bij het verkeerde eind hebben. Dus we luisterden aandachtig en we zeggen, ja, is een goede spreker. Goede spreker, ja. Toen hadden we het over een bepaald onderwerp. En toen vertelden wij aan deze zuster hoe de spreker, waarvan ze hield op YouTube, hoe die dacht over een bepaald onderwerp. En toen gingen de handen voor de mond. Nee, dat kan toch niet waar zijn? Ja, dat kan. Niet alles kan je zomaar als zoete koek aannemen. En ik hoop ook heel graag dat mensen aan het eind van de overdenking ook zelf hun Bijbel gaan opzoeken en zeggen van, wat broeder Jack heeft gezegd, staat het wel in het woord en in het geest der profetie. Er zijn heel veel mensen, ook in onze geloofsgemeenschap, die omgaan met boeken en boekwerken net zoals de katholieken het imprimatur hebben. Een goed katholiek boekwerk, wat wordt aanvaard door het Vaticaan, bevat in het voor het voorwoord een imprimatur, goedgekeurd door de kerk. Als je dat boek leest, dan weet je dat het boek in overeenstemming is met de leer van de katholieke kerk. Heel veel mensen lezen boekwerken in onze geloofsgemeenschap alsof het, als het wordt uitgegeven door een bepaalde organisatie, dat het een imprimatur heeft. Dat kan je lezen zonder bij na te denken. Van de week gebeurde weer zoiets dat ik met iemand sprak en die las een boek en zei van, nou, dit moet wel goed zijn, want ja, het komt toch uit onze gelederen. En zeg ik van, maar belees je het wel met je Bijbel? Ben je wel stil en sta je wel stil op datgene wat je leest? Maakt niet uit wat. Of het een overeenstemming is met het woord van God. Zuster White schrijft in de broek Third Testimony Treasures het volgende. Wees op je hoede, want als een engel des lichts wandelt Satan in elke gemeenschap van Christus. Werkers en in elke kerk en tracht leden te winnen voor zijn zaak. Ik, zo schrijft zuster White, ben geroepen om het volk van God een waarschuwing te geven. Dwaal niet, God laat niet met zich spotten, uit Galaten 6 vers 7. Weet u, juist omdat we schijnbaar moe zijn geworden van nog een keer een preek over Daniel, nog een keer iets over Nebukadnezar en nog een keer iets over Daniel en nog een keer over de drie engelen boodschap, dat mensen bij voorbaat worden, zodra het worden drie engelen, dan gaan de oren, klappen de oren als het ware gelijk dicht. Van, dat heb ik al genoeg gehoord, houd daarover op. Dat mensen op zoek zijn naar iets sensatie. Het moet spannend zijn. We leven in de tijd van reality TV. Een gewone tv-serie, dat doet er niet meer aan toe. Nee, de levens van mensen moeten apart, bijzonder, ordinair, gek en vreemd zijn. Hoe sensatievoller, des te meer trekt het onze aandacht. Schijnbaar doen sensatievolle verhalen met betrekking tot het woord van God ons meer dan het simpele zo zegt de Heer. Paulus schreef erover aan de jonge Timotheus in 2 Timotheus 4 dat er een tijd zou komen dat mensen het juiste woord niet meer kunnen verdragen en zich tal van tot verdichtsels wenden. Dat ze hun geloof overgeven aan hun eigen menselijke begeerte. Wij moeten onszelf afvragen. Als we dreigen te mee worden geslingerd met elke wind van leer. Of ons geloofsleven meer is gebaseerd op sensatie. Wat is nieuw, bijzonder en vreemd. Of dat ons geloofsleven is gebaseerd is. Wat wil de Heer met mijn leven? Hoe leef ik overeenstemmend met zijn wil? Hoe kan ik mijn leven invullen zodat ik leef in overeenstemming met wat God heeft geopenbaard uit zijn woord? Kijk, we lezen in de Bijbel dat er stormen dreigen te komen. Geen kleine stormpjes. Grote stormen. Stormen die je eigen geloofsleven ter discussie kunnen worden gesteld. Geloof ik wel dat Sabbat de zevende dag is? Geloof ik wel dat Christus is gestorven voor mijn zonde? Geloof ik wel al datgene wat ik van kleins af aan heb geleerd, vanaf de Sabbat vanaf tot nu? De Bijbel vraagt, de Heer vraagt dat we ons voorbereiden voor de storm. U kent wel de tekst uit Jeremia 6, vers 16. Zo zegt de Heer: ga staan op de wegen en zie en vraag naar de aloude paden waar toch de goede weg is. En bewandel die. Dan zul je rust vinden voor je ziel. Er was iemand die zich behoorlijk onrustig voelde. Die een beetje last had van datgene wat er omheen gebeurde, Elia. Hij had een groot wonder meegemaakt. En raakte in een geloofsdepressie. Ging schuilen. En de bloei winden. En de winden, daar was God niet te vinden. Waar was de Heere te vinden? In een zachte, koele bries. In een zachte, koele bries, daar was Gods rechtvaardigheid en liefde te vinden. In een wereld vol verwarring, vol van terrorisme en verleiding is rust een groot en goed goed. Daarom staat er in 1 Korinthe 3... vers 11, het volgende. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is in Christus Jezus. Het wordt en is de hoogste tijd om dingen te toetsen en het goede te behouden. In hoeverre, dierbare broeders en zusters, in hoeverre hebben we nog liefde voor datgene wat hierin instaat? Heel veel mensen hebben tegenwoordig hun twijfels. Het is een mooi boek. Waarheden van 2000 jaar en verder terug, maar niet voor mij. Of is het zo van, ik ben benieuwd naar wat elke jota en elke titel van dit boek zegt. En of ik het kan toepassen door de kracht van Gods geest in mijn leven. In 2 Thessalonicenzen 2 zegt Paulus dat er een tijd komt dat mensen dus ook door allerlei verdichtsels en winden van leer worden verleid. En dat komt omdat ze geen liefde hebben tot de waarheid die hun zou kunnen behouden. Behoudenis door liefde voor de waarheid. Dus als er een keer iemand naar u toe komt en zegt van... Is het niet leuk om een keertje de Bijbel open te slaan en te leren wat Jezus zegt? Of te kijken wat er in de Openbaring of Daniël staat? Dat je niet gelijk zegt, maar oh, dat kan ik al. Dat heb ik al 1000 keer gehoord, dat hoef ik niet meer te horen. Of je zegt van, ik ben benieuwd, opnieuw benieuwd wat het woord mij wil leren. Het is niet erg om opnieuw te horen van de grote daden van onze Heer en Heiland. En van de volgelingen van God. Vertegenwoordigd in het woord, het Bijbel. En daarvan lering te trekken. Ga niet op zoek naar het sensatievolle. Ga op zoek naar wat de Heer ons wil verkondigen. Daarom is er een opwekking. En is er een hervorming nodig in de gemeente. God roept ons op om de juiste getuigenis aan het, van het woord tot ons te nemen. Een opwekking van geestelijk leven. We worden geslagen door allerlei kanten. En soms lijkt het wel alsof we zo'n geloofsdepressie als Elia dreigen mee te maken. Maar door gebed, door waar berouw, moeten we een weg voorbereiden voor de Heer in ons leven. Als we dat doen, ons overgeven aan de woorden van de Heer, dan is langzamerhand de tijd rijp. De tijd rijp voor de late regen. Ware getrouwe opwekking komt alleen door waar berouw en besef dat zonde ons verder wegbrengt van de waarheid. Laat sensatie weg uit je geloofsleven. Laat twijfel weg uit je geloofsleven. Bouw op de belofte van Christus zoals verkondigd in het heilrijk woord. Laat je niet meeslepen met allerlei winden van leer. De Engelstalig sprekende onder ons die kennen het lied In Times As These. Als het stormt, als het woeit en waait om je heen, is er maar één ding wat je kan doen. Niet op je gamme bootje heen en weer zitten en dan maar kijken hoe je door die storm heen gaat. Nee, dan is het tijd om je anker uit te gooien, zodat je op vaste grond komt. In times like these, you need a savior. In tijden van terrorisme, verwarring, verdrukking, twijfel en allerlei winden van leer moet je het volgende doen. Wees er zeker van, your anchor holds, je anker houdt vast en houdt vast aan de vaste rots. En wie is de vaste rots? This rock is Jesus. Yes, he's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips, what? The solid rock. In hoeverre is jouw anker uitgeworpen? In hoeverre is jouw geloofsleven gebaseerd op dat heilrijkend, verlossend woord van Christus? Weet u, in deze tijd... Als dagen als deze, en vooral in de herfst, gaan de Nederlanders graag naar het strand. Niet om bruin te bakken, maar ze gaan naar het strand om de winden te voelen. Lekker naar het strand en lekker uitwaaien. Ik heb nooit wat begrepen waarom je naar het strand moet gaan wanneer het super koud is en dat nog wordt weggeblazen door windkracht 12. Maar blijkbaar zouden mensen het leuk vinden. Maar is het nou leuk om naar het strand te gaan, over het strand te lopen en ineens het dak van een strandtentje voor je bijen vliegen door de wind die het dak van het strandtentje afwaait? Het lijkt wel heel interessant om kennis te vergaren over alles dat vals is. Er zijn mensen die nog hele studies ernaar. We zuren heel veel tijd. Maar kijken niet naar wat het waarheid is uit het woord van God. Als je alleen maar kijkt naar datgene wat interessant lijkt. En niet naar datgene wat belangrijk is. Kan je uitwaaien met de wind. Maar voor je weet word je geslagen met de valse wind van leer. Weet je wel, Petrus beeld over het water, stormt, waait. Maar hij ziet Jezus. Jezus heeft hem uitgenodigd, kom over het water, kom naar mij toe. En Petrus loopt over het water. Kijk nou, ik loop, ik zie Jezus. Wauw. Met Christus is alles mogelijk. En dan begint hij zich de realiteit van zijn omstandigheden te beseffen. Het waait, het stormt en ik loop op water. Oeps. En hij zakt weg. Veel geloofsgenoten die hun geloof niet hebben gebaseerd op Christus. Die niet kijken naar Jezus die ons uitnodigt. Kom naar mijn koninkrijk. Ik nodig je uit. En we laten ons dopen en we kijken naar Jezus. En we lopen Jezus tegemoet. En ineens horen we aan de linkerkant, nou weer van de Bijbel heeft het niet bij het juiste eind. En aan de andere kant hoor je van die schepping, misschien zit Jezus er niet achter. En dan hoor je weer gaan en je hoort je allerlei verhalen en allerlei dingen. En dan zeg je zo van, voor het week kijk je naar alles en je kijkt niet meer naar Christus. En je zakt weg. Beste broeders en zusters, elk oog wat niet gericht is op Christus is een verloren blik. Het heeft niet zin om je op iets anders te richten dan Jezus alleen. Kijk, terwijl die winden om ons heen waaien, soms buiten de kerk, soms binnen de kerk, wat is onze taak? Onze taak, broeders en zusters, als adventgelovigen, is juist de mensen oproepen om niet te luisteren naar elke sensatievolle verkondiging van deze wereld. Naar elk gerucht. Naar woorden van verwarring. De taak die adventgelovigen hebben gekregen is mensen te vertellen van die liefdevolle, zachte, koele bries. Openbaring 1, vers 1. Johannes op Patmos. Een openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. Vers 3. Zalig hij die leest de woorden van de profetie, openbaring. En zij die horen de woorden van de profetie. En in acht nemen wat daarin geschreven staat. Want de tijd is nabij. In tijden vol verwarring moet er iemand zijn die de woorden vertelt wat hierin geschreven staat. Want deze woorden brengen geen dwaling. Deze woorden brengen redding. Deze woorden vertellen over Christus Jezus. Dit is de zachte, koele bries die de wereld moet worden. God geeft ons geen sensatie, geen speculatieve waarheid, geen methode of verzinsels, maar waarheid. Zodat Gods volk kan horen dat de mens die goed toebehoort, volmaakt zou zijn en voor elk dienstwerk volkomen zal zijn toegerust. We kijken om ons heen. En als je dan die verhalen hoort van die verschrikkelijke gebeurtenissen in Tunis, dan zie je mensen weer horen twijfelen. Is het wel waar wat de Bijbel zegt? Is het wel juist? Maar zuster White, tenslotte, heeft een uitspraak gedaan wat mij afgelopen week aan het denken heeft gezet. Dit komt ook uit Testimony Treasures, boek 3. Is niet vertaald in Nederlands. Daar staat: de tijd waarin we nu leven gaat snel voorbij. En er is een gevaar dat de tijd wordt gestolen van hen die een boodschap dienen te verkondigen die God heeft gestuurd naar een gevallen wereld als deze. Satan is verheugd en blij om te zien dat de gedachten van mensen worden beziggehouden met een studie van waarheden die alleen maar te maken hebben met aardse realiteit. De getuigenis van Christus is wat door deze wereld gehoord moet worden. Iedereen die door het boek van de Openbaring in aanraking komt met de belofte en ook met zijn waarschuwingen voor deze tijd. Willen wij degene zijn die deze kennis van de waarheid hebben? Dan niet de woorden lezen die aan Johannes zijn gegeven door Christus, want het is geen gistwerk, geen wetenschappelijke misleiding. Hier zijn de waarheden uit de Openbaring, dat onze huidige en toekomstige welzijn aangaat. Wat doet het kaf van het koren scheiden? Beste aanwezigen, broeders en zusters, de Heer komt spoedig terug. De wachters van Zion worden opgeroepen om hun God gegeven verantwoordelijkheden op zich te nemen, want God roept wachters op, u en ik, die door de kracht van de Geest een laatste waarschuwingsboodschap willen prediken. Die mensen willen warm schukken uit hun lome, slapeloze slaperige toestand. Daarom is die opdracht uit Efeze 4 vers 14 belangrijk. Omdat we geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen en op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij door onze liefde aan de waarheid te houden in alles toe zouden groeien naar hem toe die het hoofd is. Wie is het hoofd? Christus. Broeders en zusters, laat je niet meeslepen door allerlei winden van leer. Amen. Amen.